Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vijfde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 7 november 1841. De titel van de preek is De Mededeling van Licht, naar aanleiding van Psalm 119, het 130ste vers. De ingang uw woorden geeft licht, de eenvoudigen verstandig makende. Er is een treffende overeenkomst tussen de eerste of de natuurlijke schepping, toen God door het woord van zijn macht deze wereld in het aanzijn riep, en de tweede of de bovennatuurlijke schepping, wanneer hij zijn uitverkorenen in een nieuw en geestelijk aanzijn roept. De apostel Paulus die zinspeelt duidelijk op deze gelijkvormigheid als hij zegt, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Wij zeggen dus op apostolisch gezag dat er een gelijkheid en buiten twijfel een beoogde gelijkheid bestaat tussen de natuurlijke en de geestelijke schepping. Maar wat was deze aarde alvorens de Heere haar in die schoonheid en die orde veranderde? Want wij moeten in deze niet vergeten dat de aarde reeds bestond voordat de geest Gods zweefde over de wateren. Zij was zonder gedaante en waarde, of, om meer letterlijk te spreken, woest en ledig. Een ruwe, onverdeelde mengelklomp, een chaos, een verwarde massa, waarin niets was dat schoonheid of bevalligheid openbaarde. En zo is het ook in het geestelijke. De ziel bestaat reeds voor zij gebracht wordt in een bevindelijke omgang met God. Maar zij bestaat gelijk deze wereld bestond, voor het alles formerende er zij van de lippen van de Allerhoogste ging in een woestenij, waar alles ledig en verwoest is, een ruwe chaos, waarin schoonheid noch bevalligheid gezien worden, maar een stikdonker land als de duisternis zelf, de schaduw des doods, en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als de duisternis. Wij lezen in Spreuken 8 dat, zelfs voordat deze wereld in schoonheid en orde herschapen werd, het hart en de genegenheden van de Zoon van God zich in liefde stelden op zijn volk. Want als de opperste wijsheid spreekt hij, toen hij de aarde nog niet gemaakt had, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen was ik een voedsteling bij hem, spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Alzo ook in het geestelijke, want zelfs dan, wanneer de uitverkorenen als bedorven voor God liggen, in hun natuurstaat van ledigheid en verwoesting, is er een liefde jegens hen in de Zoon van God, als eeuwige leden van zijn lichaam. De vaten der barmhartigheid worden in Christus bewaard, totdat de tijd der minne daar is. De zonder het licht daar, gelijk Lazarus, in het graf, totdat de allescheppende kracht des Zoons Gods hen uitbrengt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en uit de slaap des doods in een nieuw en geestelijk leven. Maar wat lezen wij als de eerste scheppende kracht, toen de aarde daar uitgestrekt lag als een ruwe, verwarde klomp? De geest Gods zweefde over de wateren. De uitdrukking zweefde doet ons denken aan de verrichting van een vogel wanneer hij zijn jongen bedekt. Het is hetzelfde woord dat wij in Deuteronomium 32 vinden, gelijk een arend over zijn jongen zweeft. Dat geeft te kennen een bevende beweging, een trilling van moederlijke toegenegenheid, zowel als een zo ver mogelijke uitspreiding van haar vleugels over de jongen, om haar warmte mee te delen aan het broed, haar zo lief en dierbaar. Wanneer de geest Gods dus gezegd wordt te zweven over de aarde, dan verstaan wij daardoor dat hij haar als het ware bedekt met uitgespreide vleugelen, dat hij haar warmde en leven en kracht uit zichzelf meedeelde, dat hij over haar fladderde met de toegenegenheid die een vogel zijn jongen toedraagt, wanneer hij ze broedt omdat ze uit het ei in het leven te brengen en hen koestert met alle moederlijke warmte. Zo ook broedt de geest des Heren over de harten van Gods uitverkorenen, wanneer hij hen in een geestelijk leven opwekt. En gelijk hij vol liefde en kracht over hen floddert in het leven, blaast hij uit de volheid van Jezus, zo deelt hij hun dode zielen het leven Gods mee. En tegelijkertijd zei God, daar zij licht, toen was er ook licht. Toen God die woorden sprak, kwam er licht op zijn almachtig, dat zij zo, die edelste en die helderste vrucht van die zesdaagse werkzaamheid op deze duistere aarde. Maar wat werd er gezien en ontdekt, toen deze gezegende uitwerkselen van scheppende kracht, de stoffelijke gelijkenis van dat eeuwige en onuitsprekelijke licht waarin Jehovah woont, het licht door God werd voortgebracht? Schoonheid, orde en bevalligheid? Nee, deze natuurlijke voorbeelden van bovennatuurlijke schoonheid, deze zichtbare en aardse afbeeldingen van de onzichtbare en de eeuwige volmaaktheden, die bestonden toen niet. Alles wat het nieuwgeboren licht aanschouwde en ontdekte, was één ruwe massa, één wijd uitgespreide chaos van verwarring. Alzo ook, wanneer de Heere zijn stem verheft en geestelijk licht in de duistere ziel straalt uit hem, in wie alle volheid woont, dan ontdekt het nog schoonheid, nog orde, nog bevalligheid. Wel ledigheid van alle goed en verwarring van alles wat goddelijk is, en ongeregelde hartstochten, verdorven genegenheden, ten kwade veranderende vermogens, bergen opgeworpen boven de valleien, gezonken te midden van de bergen, alles één ruwe verdraaide hoop, waarin niets op zijn plaats is, maar geheel een algemene vernieling en puinhopen, zodanig zijn de tonelen die bij de intrede van geestelijk licht ontdekt worden. Wanneer dus de ingang van Gods woorden licht geeft, wanneer hij zijn woorden met kracht en gezag aan de ziel toepast, de geest daar licht uit de volheid van Christus toedient, dan ontdekt hij de mens wat hij is. Hij vertoont hem iets van zijn gevallen staat. Hij opent voor hem iets van algeheel bederf waarin hij voor God staat, zonder dat hij iets heeft dat de Allerhoogste kan vergenoegen. Hij doet hem zien dat hij gans verloren is, zonder hoop, zonder hulp, zonder sterkte, zonder enige wijsheid, zonder iets waardoor hij zou kunnen verwerven de gunst of verzoenen de rechtvaardige rechter. Maar de ingang van Gods woorden geeft licht door de ganse bevinding van een kind van God, vanaf de eerste pijnen van geestelijke overtuiging tot het laatste eindigende halleluja, want door zijn ganse leven heeft hij behoefte aan de mededeling van licht en leven aan zijn ziel uit de volheid van Jezus. En daarom zal ik in de behandeling van de woorden van onze tekst, in het verklaren van hun geestelijke strekking, mij niet zozeer bepalen tot dat eerste werk van de genade aan de ziel, maar proberen om aan te wijzen hoe de waarheid, welke onze tekst bevat, door dat gehele pad van des Christens bevinding heen straalt, en hoe hij gedurig behoefte heeft dat hem licht meegedeeld en ingestort wordt, uit de volheid en de algenoegzaamheid van zijn verbondshoofd. De ingang uwer woorden geeft licht, de eenvoudige verstandig makende. Wij delen dat op in twee hoofdzaken. Wie die eenvoudigen zijn, die verstandig worden gemaakt, en hoe de ingang van Gods woorden dan hen verstandig maakt. Dus ten eerste wie die eenvoudigen zijn, en ten tweede hoe dan die ingang van Gods woorden hen verstandig maakt. Wie dan de eenvoudigen zijn die verstandig worden gemaakt? Hier wordt dus van zekere personen gesproken waaraan de ingang van Gods woorden licht geeft. En die worden met de uitdrukkelijke naam van eenvoudigen bestempeld. Wat geeft ons dit woord te verstaan? Zeg het dat de ziel aan welke God licht geeft een eenvoudige in het natuurlijke is? En dat al de kinderen Gods onwetende dwazen zijn? Of dat juist hun geloven en omhelzen van de waarheden der genade hen kenmerken dat zij van nature dwazen of onkundigen zijn? Het is bekend dat dit de beschuldiging en de aanklacht van de wereld is. Maar die beschuldiging legt God de Heilige Geest niet op het volk van God. In de schatting van de wereld, het is waar, zijn zij dwazen. En zo zijn zij ook naar hun eigen mening. Maar de eenvoudigen waarvan hier gesproken wordt, zijn diegenen die door een werk der genade aan hun harten zo gemaakt zijn. Letterlijk zegt het woord eenvoudige iets, het welk niet is gevouwd of samengestrengeld. Maar wat aangaat de verraderlijkheid en de arglistige bedriegelijkheid van de harten der mensen, zijn allen zonder uitzondering het tegenovergestelde daarvan. Al hun aanslagen en uitvindingen voor wereldse voordelen of vleeselijke behagen zijn verward en samengevouwen, ze zijn gedurig samengestrengeld de een of de andere draad van vleeselijke staatkunde. Maar wanneer God de Heilige Geest het werk van genade aan de zielen van de uitverkorenen begint, dan, als ik het zo eens mag zeggen, ontrafelt hij hen. Hij grijpt dat koord aan, welke de Satan en hun eigen harten voor lang reeds tezamen hadden gestrengeld. En hij draait haar van het ene tot het andere einde los. Ja, hij laat geen streng daaraan vast, maar hij splijt haar, scheidt haar van elkaar en scheurt haar van één. Het licht dat uit Jezus' volheid in de ziel schijnt, ontdekt de mens de verdraaidheid, de kromheid, de samengehoopte bedriegerij en geveinsdheid, waaraan een mens maar schuldig is. Hij vangt aan bij het begin, want de Geest van God werkt altijd een volkomen werk. Hij weet in zijn onderwijzingen van geen overslaan, geen samenvatting vindt men in zijn gezegende werkingen. Hij begint met het ene einde van het koord en ontstrengelt het geheel tot het andere einde. En wanneer hij onze harten heeft losgedraaid met al hun wereldsgezindheid, met al hun hoogmoed, met al hun zelfzucht, met al hun geveinsdheid, al hun verwaandheid en boosheid, wanneer hij dit veelvoudige snoer heeft verbroken, breidt hij ze ons uit voor de ogen des Heren, met al de strengen welke steeds krullen en draaien en naar kromme vormen zoeken te hernemen. Doch ze zijn ontdaan van die samenpakking in een stevige en een vaste knoop van eigen gerechtigheid, die koorden der ijdelheid en dikke wagenzelen waarmee de ongerechtigheid getrokken werd. Deze handelswijze nu van ontknoping, van ontstrengelen van de mensen, maakt hem eenvoudig, bedervende die sterke kabel, welke zijn eigen hart en de duivel al sinds jaren hebben uitgewerkt, om zodoende enigszins zichzelf te zoeken te behagen en te voldoen, of Gods gunst te verwerven. Een mens wordt dan zo eenvoudig gemaakt, wanneer de vouwingen en de bewinselen zijns harten zijn weggenomen, en hij gebracht is om te beschouwen en te gevoelen wat God in hem ziet, dat zijn oog doordringt in al de schuilhoeken van zijn binnenste. Dat, hoe hij zich ook poogt te verbergen en te vermommen, de ogen Gods hem evenwel doorzien, door al de wisselklederen, de manteltjes, de hoedjes, de hulledoeken en de sluiers, en dat er geen gedachte is in zijn hart, nog een woord op zijn tong. Of de Heere weet het allemaal. Doch, nog, dat er geen schepsel onzichtbaar is voor hem, maar alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgene met welke hij te doen heeft. Zulk een karakter zien wij voorgesteld in Nathanael. Wij lezen daar dat hij een Israëliet was waarin geen bedrog was. Hij had dit ontdekkende werk in zijn ziel al ondervonden. Hij was daar onder die vijgenboom. En terwijl hij daar neerknielde en bad, wierp God een medelijdende blik in zijn ziel. En gelijk een schitterende lichtstraal op één ogenblik door een opgerolde zilverdraad heen loopt, zo ook deed de blik die God in Nathanaëls ziel sloeg, een onmiddellijke lichtstraal voortbrengen, die de bedriegelijkheid zijns harten ontknoopte en uiteendraaide, hetwelk hem een eenvoudige man voor God maakte. Inderdaad, een Israëliet waarin geen bedrog was. Dit is dus de persoon aan wie verstand gegeven wordt en wie de ingang van Gods woorden licht geeft. Door een goddelijke handelswijze en door een werk der genade aan zijn ziel, eerlijk en oprecht gemaakt zijnde, zo veroorlooft hij zich geen kunstgrepen, legt zich niet toe op huichelarij, geeft niet toe aan bedriegerij, zonder zichzelf aan te moedigen om zich te verheffen boven die staat waarin God hem gesteld heeft. Ik gebruik de woorden veroorloven en op toe te leggen en aanmoedigen, omdat hij inderdaad steeds alle kwaad in zijn hart heeft, maar niet heersende en met lust, want in hetgeen hij doet, gelijk Paulus, dat wil hij niet. Zijn nederigheid is geen namaaksel, hij is geen toneelspeler voor een partij, maar hij vertoont zich gelijk hij is, een ronduit man, oprecht en eerlijk, onnozel en zuiver. En daar staat hij, eenvoudig voor God en voor de mensen. De Heer heeft hem met zichzelf bekendgemaakt, heeft hem op een bevindelijke wijze geleerd, hem te gevoelen gegeven dat hij is, arm, nooddruftig, naakt, schuldig, vuil, ellendig. Dat hij is een volkomen massa van ongemakken, verdorvenheid en bezoedeling. Dat hij van nature niets is en niets aan geestelijk goed bezit, dat er niets in zijn hart is waarop God met welgevallen kan neerzien, maar dat hij een vuil, snoot, gevallen schepsel is, dat zal het immer zalig worden, gezaligd moet worden, door vrijmachtige genade. Hij, in wiens binnenste deze beschrijving weerklank vindt, is een eenvoudige ziel en heeft als zodanig aandeel in de belofte. Zeer verschillend is hij van de listige beleider van de tegenwoordige dag. Zeer verschillend van de pochende Arminiaan en de denkbeeldige Calvinist. Het karakter dus, het welk ik nou bezig ben om te beschrijven, is van een eerlijk mens, het edelste werk van God. Want het is een waar gezegde, geestelijkerwijs genomen, hoewel door een vleeselijke poëet geschreven, Eén die met David zegt, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Psalm 25. Eén wiens hart oprecht is voor God en die in goddelijke oprechtheid en met kinderlijke vrezen voor hem begeert te wandelen. Deze hebben belang in die verklaring dat de ingang van Gods woorden in hun zielen licht geeft. En waarlijk, het was ook de ingang van Gods woorden in hun zielen, het welk hen met dat karakter bestempeld heeft. Het was dezezelfde mededeling van licht en leven, uit Christus volheid, die hen eenvoudig maakte. En dan, eenvoudig gemaakt zijnde, deel geeft aan de belofte, welke de eenvoudigen gedaan zijn. Het tweede punt nu, hoe de ingang van Gods woorden hen verstandig maakt. Dan zullen we bezien ten eerste, de ingang van Gods woorden geeft licht met betrekking tot dat karakter van Jehovah. Hoe weinig wordt God wezenlijk gekend, Hoe zijn de dagen die wij beleven gekenmerkt als dagen van vreselijke spotternij? God wordt nog meer in deze zogenaamde christenlanden gehoond dan in al de landen van de heidenen samen. In de heidense landen wordt zijn naam niet genoemd. Die buigen zich neer voor hout en steen. Daar wordt Jehova's naam niet onerbiedig en goddeloos op de lippen genomen. Maar in dit zogenaamde christenland wordt hij van alle zijden gehoond en bespot. Zou het onder de Levitische bediening een grotere zonde geweest zijn, wanneer men in de tempel sloop en dat altaar ontheiligde, gelijk de koning Antiochus deed toen hij zijn zwijnenbloed daarop offerde, dan wanneer men dezelfde daad op een heidens altaar verrichtte, of de oude verborgenheden van heidense afgodendienst ontheiligde? En is het geen grotere ontheiliging, geen stoutere beschimping en bespotting van God, dat zijn naam door duizenden huichelaars op de lippen genomen wordt, dat hij door duizenden goddeloze naamchristenen met de lippen genaderd wordt, dat het heerlijke recht van hem vertreden wordt door een menigte van verraders en geloofsverzakers, die zichzelf naar zijn naam noemen, dan dat zijn naam geheel niet genoemd werd? Jeruzalem overtrof haar zusters, Sodom en Samaria, in goddeloosheid, terwijl zij tegen groter licht en voorrechten aan zondigde. En zo schijnt het mij toe, dat de ontzaggelijke spotternij van de eeuwig gezegende Jehovah in dit zogenoemde christenland een grotere hoon en een beschimping van zijn heerlijkheid is dan de afgerode rijen der heidense volken. O, hoe weinig wordt hij gekend, hoe weinig wordt hij gevreesd, hoe weinig wordt hij aanbeden en hoe weinig wordt hij geëerbiedigd en bemind. Ook kan hij door niemand worden gekend dan aan wie hij zichzelf openbaart. De duisternis zal de aarde bedekken, de wereld dood in goddeloosheid en donkerheid, de volken dood in belijdenis. Alleen diegenen kennen hem aan wie het hem genadig behaagt zichzelf te openbaren, gelijk hij zich niet openbaart aan de wereld. En waar hij zich ook ontdekt, daar laat het sporen van zijn tegenwoordigheid achter. Waar hij zich ook in zijn heerlijkheid en majesteit openbaart, daar verheft zich een goddelijke vrees en een bevend ontzag voor zijn grote naam. De ingang van Gods woorden dan geeft licht aan eens mensen conscientie, stort leven in een mensen ziel met betrekking tot het karakter van Jehovah, voor wie hij zich neerbuigt met eerbied en godvruchtigheid. En door een geestelijke onderwijzing wordt hij gewaar welke rein, heilig, rechtvaardig, heerlijk God hij is. Hij leert door hemelse onderwijzing dat hij een afkeer heeft van het kwade. Hij heeft door hemelse openbaring geleerd dat hij niet met zich laat spotten. Hij leert door middel van krachtige overtuigingen dat hij hem alleen te naderen heeft met goddelijke eerbied, vrezen en beving, als een verterend vuur. Zulk een ingang van licht, betreffend het karakter van God, vervult de ziel met een kinderlijk beven voor hem, en doet haar zo diep mogelijk in de geest neervallen voor de troon zijner majesteit. Maar dezelfde goddelijke ingang van licht in onze conscientie ontdekt ons onze tegengesteldheid met dat karakter van Jehovah, het welk aan ons geopenbaard is. Wij leren de dingen het beste door hun tegenovergesteldheid. Wij kennen de duisternis door de voorgaande aanwezigheid van het licht. En wij kennen het licht door de eerdere bevinding van de duisternis. Door het een tegenover het ander te stellen, worden beiden duidelijker. Zo is het ook met die kennis, welke een ontwaakt zondaar door goddelijke onderwijzing van zichzelf verkrijgt. Hij ziet licht in Gods licht. Zijn eigen karakter is het tegenovergestelde met het karakter van Jehovah. Reinheid is het tegenovergestelde van onreinheid. Heiligheid van onzuiverheid. Rechtvaardigheid van onrechtvaardigheid. Gerechtigheid van zonde. De luister der hemelse heerlijkheid van de vuile werkingen der verdorvenheid. De majesteit, grootheid en vlekkeloze luister van Jehovah, van de snode gruwelen en walgelijke ontuchtigheid van het schepsel. Dus leren wij in waarheid kennen en ook diep gevoelen in onze consciënties, door een geestelijke kennis van het karakter van God, wie en wat wij wezenlijk zijn. En niemand kan iets weten van de verschrikkelijke natuur der zonde, van de zwarte bezoedeling die zich schuilhoudt in zijn boezem, van de ontzaglijke staat van onze zeer bedorven en dodelijke natuur. Niemand zal als het ware neerdalen in de onpeilbare diepte van zelfvernedering, vanwege wat hij met zich van binnen omdraagt, behalve hij, in wiens hart licht gedaald is, in wiens ziel Gods woorden zijn ingegaan, en aan wiens conscientie de ingang van dat woord licht meedeelde, om te zien wie God is en wat hij zelf van nature voor hem is. De kennis der zonde dan is geen leer, die enkel uit de Bijbel geleerd wordt. Een op geestelijker wijs onderwezen mens leest niet in het derde hoofdstuk van de Romeinen om daaruit te leren dat hij schuldig is voor God. Hij wendt zich niet tot het 17e hoofdstuk van Jeremia om daaruit te leren dat zijn hart arglistig is, meer dan enig ding, ja dodelijk. Nog tekent het aan in zijn zakboekje als een zekere waarheid die hij juist in Gods woord gevonden heeft en desgelijks ter gedachtenis een gedenkteken voor een zekere dag der maand, opdat het niet uit zijn geheugen zou gaan. Maar het is datgene wat de Heilige Geest inwendig op zijn conscientie gestempeld heeft. Wat die hemelse onderwijzer daar indrukt is, om zo te spreken, een weergave van wat er in het woord van God staat opgetekend. Juist gelijk de drukker de letters op het papier stempelt in een onderscheiden en leesbaar geschrift, zoals die letters in de vormen gezet staan, even gelijk de munt van het geld het volmaakste beeld van het stempel is, en de een de weergave van de ander is, zo vertegenwoordigt het hart van een kind van God, ingedrukt door de Geest des Heren, de weergave van het stempel, welke de Heilige Geest daarop neerdrukt. Het woord van God is de drukletter, welke de Geest gebruikt om de waarheid in te drukken in het hart. Voor ons dode zondaars, krachteloos, gelijk de loden letters in de samengevoegde vorm, maar krachtig werkzaam in zijn goddelijke hand, en wanneer dus die hemelse leermeester zijn lessen der overtuiging in de conscientie schrijft, wordt de levende ziel kermende en zuchtende, jammerende en treurende, als een bezoedeld zondaar voor God, als een diep vergiftige ellendeling, een verachtelijk melaatse, die te staan heeft met gescheurde klederen en ontbloot hoofd, met de bewimpeling van de bovenste lip, uitroepende: onrein, onrein. Het is de ingang van de woorden Gods in zijn conscientie, welke hem zijn inwendige melaatsheid ontdekt en te zien gegeven heeft. En ziet het, gevoelt het, weet het en zucht eronder, even zo tastbaar, zo zichtbaar, zo klaar en zo onloochenbaar, als Mirjam zichzelf melaats beschouwde, wit als de sneeuw, gelijk de koning Uzzia de melaatsheid aan zijn voorhoofd voelde oprijzen. En gelijk de melaatse, uitgesloten buiten het leger, leed onder het gezwel dat in zijn vlees was, die verzweerde en uitbrak in zijn lichaam. De verdorvenheid is niet enkel een waarheid uit Gods woord, of zoals een artikel van een geloofsbelijdenis, ingelijfd in die geschriften en door al dezelfde lidmaten aangenomen. Het is niet een loutere toestemming, gelijk een mens een zekere stelling leest en zegt: ik stem toe de leer van de natuurlijke verdorvenheid, en dat met zijn naam wil ondertekenen. Nee, het is een diep en bijblijvend gevoel, een geestelijk en goddelijk indruksel, gezien in het licht dat God de geest van God zelf in de conscientie werpt. Het is een gevoelde krankheid. Het is niet zoals men een geneeskundig boek ter hand neemt en daarin leest van de tekenen der tering, maar het is dit ongemak zelf in onze levensdelen te hebben. Het is niet zoals men op het gezicht van een lijder dezelfde beklaagt en met de geleerdheid van een geneesmeester de ziekte tekenen uit te beelden of na te speuren, maar het is te lijden, te zwoegen, te hijgen en belast te zijn onder de krankheid als in ons ontstoken zijnde. En dat is de weg in welke de ingang van Gods woorden licht geeft. Dat een mens persoonlijk en ondeelbaar voor zichzelf leert kennen, dat hij in alles datgene van nature is wat Gods woord van hem verklaart en hem daarvan zo verzekert als had hij het met zijn handen getast en met zijn ogen gezien. Dan komen we nu tot ons tweede punt van hoe de Heere die eenvoudige verstandig maakt. Wederom dan, de intrede van Gods woorden geeft licht. Niet alleen met betrekking tot de rampzalige en ellendige krankheid, waarmee al die nakomelingenschap van Adam, zowel de uitverkorenen als alle anderen besmet zijn, maar hij deelt ook licht mee ten opzichte van dat redmiddel. Wij hebben behoefte aan dat redmiddel, mijn vrienden. Een lijder gaat niet naar het ziekenhuis, opdat de heelmeester slechts zijn zweren zou betasten, of om alleen tentoongesteld te worden voor de studenten om uit hem te leren. Nee, hij gaat daarheen om genezen te worden. En daar de Heilige Geest de Bijbel gebruikt om Gods volk te onderwijzen, zo is dat woord van God niet alleen bestemd om de uitverkorenen te openbaren, het diep ingewortelde ongemak, het welk hen met het ganse nakroost van Adam besmet heeft. Nee, hij ontdekt hun ook het middel, dat gezegende redmiddel, het welk God in de Zoon zijnde liefde heeft opgelegd. De Heilige Schrift is vol van Jezus. Zij getuigt van zijn heerlijkheid. Zij spreekt van zijn almacht. Zij verkondigt zijn verzoenend bloed. Zij openbaart door al haar heilige bladeren zijn heerlijke rechtvaardigmakende gerechtigheid. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetieën. En daarom is het gehele woord van God, van het begin tot het einde, een getuigenis van Jezus als de zaligmaker van zijn volk. Maar wij hebben licht nodig om dat getuigenis te zien. Wij behoeven leven om dat te gevoelen. Wij hebben kracht nodig om dat te geloven. Wij moeten daarvan de toepassende daad hebben, zullen wij het genot smaken. Maar de ingang van Gods woorden geeft licht. Soms behaagt het de gezegende geest om een getuigenis te geven van Jezus, de een of de andere schrifttekst welke van Jezus spreekt te openen, een goddelijk licht te verspreiden door de verbaasde ogen. En enige van die gezegende lichtstralen van evangelische waarheid in onze zielen te werpen, waardoor wij Jezus zien. Wij worden soms in zielsgevoelen gebracht tot de begeerte van die Grieken die opgekomen waren opdat zij op het feest zouden aanbidden. En tot Filippus zeiden: Heer, wij wilden Jezus wel zien. En vanwege enige bevatting van zijn schoonheid en beminnelijkheid storten wij onze zielen uit voor God en zeggen: wij wilden Jezus wel zien. Wij hebben zijn liefde te gevoelen, onze ogen gezalfd om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Op hem te zien als voor ons gekruist en dragende onze zonden in zijn lichaam op het hout, opdat wij een zoete en gezegende gemeenschap zouden hebben met hem als onze leidende borg en zo, door het geloof ingaan in de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van zijn liefde, die de kennis te boven gaat. Waar ook een werk der genade in de ziel gevonden wordt, daar zal dat aankleven achter Christus niet worden gemist. De ziel, die waarlijk door God geleerd werd, kan men niets minder rusten dan Jezus. Daar blijft een rust over voor het volk van God. En buiten die rust kunnen zij nooit vergenoegd zijn. Een rust, welke bestaat in een bevindelijke kennis van de Zoon van God, door de Heilige Geest aan hun ziel bekendgemaakt. Maar voor de genieting van deze geestelijke rust is het dikwijls een lang uitstel. Duistere wolken pakken zich maanden en jaren samen rondom en voor de genadetroon. Het kruis van Christus kan niet gezien worden. De Heilige Geest vervult zijn verbondsbediening niet door het uit de dingen van Christus te nemen en de ziel bekend te maken. En in de afwezigheid van deze hemelse openbaringen kunnen wij ons aandeel in de dingen van de zaligheid niet zien, noch onze harten zoetelijk bevestigd en gesteld gevoelen in de gezegende verzekering dat, wanneer de eindpaal van dit leven daar zal zijn, wij een heerlijke woonstede zullen beërven, ons voor de grondlegging der wereld toebereid. Wanneer hij met handen het licht bedekt en aan hetzelfde verbod doet door degene die tussendoor komt, Job 36, dan verheffen zich menigerlei twijfelingen en vrezen en wantrouwen, vermoedens en achterdocht, of wij ons over het geheel niet bedriegen en misleid zijn. Op zulke tijden schijnt alles tegen ons te zijn en ons te bestempelen dat wij niets anders zijn dan een naamchristen. En het is bij zulke duistere en zwaarmoedige gelegenheden dat de ingang van Gods woorden licht geeft. Bijvoorbeeld, deze of dergelijke beloften worden aan de ziel lieflijk. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matthäus 11. Als die belofte dan met kracht aan het hart wordt thuisgebracht en met enige zoetheid in de ziel wordt ingestort, het lokt uit en versterkt het geloof, en de afgesloofde pelgrim komt tot de Heere, zichzelf vermoeid en belast gevoelend, en hem worden in dat komen reeds enige zoete ogenblikken van rust te smaken gegeven. Hij wordt bekrachtigd om vanuit zijn gevallen eigen ik met al diezelfde rampzaligheden af te zien en het oog te werpen op Jezus in deszelfs genade en barmhartigheid. Hij wordt beweldadigd om zichzelf eenvoudig, gelijk hij is, op Jezus te werpen, en zijn hart verkrijgt enig besef van het verzoenende bloed, de stervende liefde en de volkomen voldoening van Christus voor alle zonden. Het geloof verlevendigt zich om dat aan te vatten en te omhelzen, en hij begint de geurige en de zoete en de genezende kracht van het bloed en de liefde van de zaligmaker te smaken en te ondervinden. Zo geeft de ingang van Gods woorden licht en hij gevoelt, door de goddelijke inkomst van wat God uitwendig geopenbaard heeft, dat inwendige licht is uitgestort in al zijn schuilhoeken van zijn ziel. En hij kan enigermate de kracht van Jezus kruis in zijn hart verwezenlijken. Dan komen wij tot een derde punt. Hoe de eenvoudigen verstandig gemaakt worden door het woord en het licht. Maar wij komen soms in zulke duistere paden, dat wij gans uitgeworpen schijnen en gevoelen alsof er niet meer genade in onze zielen is dan in iemand die nog geheel dood is in zonden en misdaden. Het zij wij terugzien op het verleden of het tegenwoordige beschouwen, of onze ogen wenden naar de toekomst, op alles en het geheel schijnt een duister wolk te rusten. Nog kunnen wij, hoe wij ook naspeuren, tot onze voldoening vinden dat wij één grijntje ware godsdienst hebben. Ja, zelfs niet de minste genade, levende godzaligheid of enig spoor dat de geest van God onze consciëntie met zijn vinger heeft aangeroerd. Nu, Wanneer wij in deze duistere middernachtelijke staat zijn, dan hebben wij licht nodig. Wij hebben behoefte dat de gezegende zon der gerechtigheid over ons opgaat. Dat de zuidenwind een hemelse koelte waait en de mist wegdrijft. Dat de wolken zich van een scheiden en het licht van Gods aangezicht in onze zielen schijnt. Opdat het ons duidelijk wordt waar wij zijn en wat wij zijn. En dat, hoe boos en snoot en vuil wij ook zijn, wij evenwel aandeel hebben in de liefde van de Vader, het bloed van de Zoon en de onderwijzing van de Heilige Geest. Bent u daar nooit in het gevoel van uw ziel? Hebt u soms niet uw hart te beschouwen, uw bewijzen te wegen en uzelf te onderzoeken, zeggende, ik moet eerlijk belijden, en gezinkt ogenblikkelijk diepte neer. Ik moet eerlijk belijden dat ik in mijn ziel geen teken van genade kan vinden. Ik ben zo werelds, zo gevoelloos, zo onkundig, zo vleeselijk, alsof Gods vinger mij nooit had aangeraakt. In deze tijden dan hebt gij behoefte aan de ingang van licht. U kunt niet tot een christenvriend gaan en zeggen, wees zij goed en spreek maar enige goede woorden tegen mij. Neem even de troffel met wat loze kalk en wat pleister mij over. Och, herstel en onderschraag mijn zwakke bewijzen, ondersteun mijn zinkende godsdienst, opdat ik niet geheel gelijk zij aan een waggelende muur en een ingebogen wand. Nee, veel liever, wilt gij een dienstknecht gods vragen, dat hij zijn troffel nemen om met zijn puntig einde al de stopverf en loze kalk uit de scheuren weg te stoten, in plaats van daar nieuwe in te strijken. Gij wilt liever naakt voor God staan, opdat hij zelf, op zijn eigen tijd en wijze, u beklederen met de klederen des heils, dan dat gij u zou bewinden in de sluiers en de mantels van de belijdenis, of een bedeksel van uw naaste te lenen. In deze tijden kunt gij dus niet tot de mensen gaan. Gij kunt niet naar lof of goedkeuring van mensen staan. Indien het u gaat, gelijk mij, dan kunt gij niet naar een kind van God gaan met een neerhangend hoofd en een stemmig gelaat, getrokken uit een verkleinend, veroordelend vonnis tegen uzelf, om het uitdrukkelijk besluit van uw christelijke vriend die het neemt, om er uw godsdienst mee te ondersteunen. Maar gij wilt handelen gelijk Jeremia deed. Vanwege uw hand heb ik alleen gezeten. Gij doet gelijk wij lezen, als die het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en zwijgen stil, opdat hij het hem opgelegd heeft. Gij wil roepende zijn tot de Heer in het verborgene, arbeidende in uw nachtwaken, worstelende met de zaligmaker om een openbaring, hete tranen voor hem schreien, opdat de Heere zichzelf aan u bekend mogen maken en uw conscientie besprengen met zijn verzoenend bloed. Gij wilt, verborgen voor alle mensen oog en oor, zuchten en treurende zijn, dat toch de Heere dat licht zijns aangezichts over u mag verheffen, en u bevindelijk doen kennen de betekenis van die woorden. De ingang uwer woorden geeft licht. Gij kunt u niet vergenoegen met de leer van Christus bloed, en met de waarheid van Christus gerechtigheid, en met de leer van Gods eeuwigdurende liefde. Maar gij hebt de gevoelige toepassing daarvan nodig, de geestelijke en de bovennatuurlijke ingang daarvan in uw ziel, opdat uw hart verlost zijnde zijn grote naam zou prijzen en loven. En gij behoeft deze ingang van licht in uw hart, opdat gij zoudt ingaan in hetgeen achter het voorhangsel is, een zoete ingang door het geloof in het hart, en de medelijdende boezem van Jezus, om met zijn geest bezield en naar zijn gelijkenis te worden gevormd. Dit is de godsdienst die ik nodig heb, en ik zou met een oprecht gemoed elke andere willen vernietigen en van mij willen wegwerpen. En elke godsdienst die niet bestaat in goddelijke onderwijzingen en hemelse getuigenissen, zou ik wel als een wegwerpelijk kleed van mij willen stoten. Ik zou al die lompen en vodden willen begraven in de eerste de beste mesthoop. Daarom dan, de ingang van Gods woorden geeft licht. En wanneer zijn woord begint neer te vallen, gelijk de regen en te druppen gelijk de dauw, wanneer het de Heere behaagt, zelf een zoet getuigenis, een klein woord, een vriendelijke kennisgeving tot het hart te spreken. O, wat ontstaat er dan een verandering? De wolken verdwijnen, de mist trekt op, de nevelen worden weggevaagd en de ziel wordt zoetelijk overreed van haar aandeel in het bloed en de liefde van het lam. De godsdienst van Gods volk zal altijd geheel verschillend zijn van de godsdienst van de naamchristenen. Hun godsdienst is een zien. Hier een zien, daar een heen en weer lopen met vleeselijke aanporringen en ingevingen. Weinig anders dan geraas en geschreeuw te maken. Een werk dat het schepsel te verrichten heeft. Dit is hun gehele voorwerp. Zij hebben een zwaar gewicht tot de top des huizes te verheffen. En zo gaan zij tot de kraan en werken hard aan het windtuig. Hoewel het dikwijls terugloopt, zo houden zij toch aan met sloven. En wanneer zij de baal dan op de hoogte hebben en bijna gereed zijn om haar tot het venster in te brengen. Maar ziet, daar sluipt de haak en het zware pak valt op de grond neer. Maar daardoor niet ontmoedigd. Ze beginnen weer opnieuw, totdat het einde daar zal zijn, wanneer, indien genade het niet verhoedt, de baal van goede werken, die zij proberen omhoog te brengen, en plotseling onverhoeds en onherstelbaar zal neerstorten in de hel. Maar Gods volk, behoorlijk onderwezen zijnde, behoeft de werking van dat windtuig niet. Zij hebben op zichzelf lijdelijk daar neer te leggen, liggen, niets te doen, niets te zijn. Hun zoetste plek is die, welke beschreven wordt in Jesaja. Heere, wij zijn leem, gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uw handen werk. Zij behoeven niets te weten dan hetgeen God hen leert, niets te voelen dan wat God hen ingeeft. Niets te hebben dan hetgeen God hen meedeelt, en helemaal niets te zijn dan wat God hen maakt. Voor zover zij geestelijkerwijs onderwezen zijn en onder goddelijke invloeden verkeren, begeren zij een weinig wil of kracht of sterkte of wijsheid of gerechtigheid te hebben als het leem dat voor het wiel van de pottenbakker ligt, en de eenvoudige begeerte en de verzuchting van hun harten is, dat de pottenbakker maar met zijn handen in hen te voelen werken, hen vormende en stellende tot vaten der barmhartigheid. Want dit weten zij, zo zij de vingers van de pottenbakker maar in hun zielen werkende hebben, hij hen dat alles maken zal, wat hij wil, dat zij zijn zullen. Het vierde punt. Verder, wij komen dikwijls in staten en gestalten des gemoeds, waarin wij geheel wat anders dan troost behoeven. Een kind zou niet groeien als het altijd met zoete spijzen gevoed werd. Het moet worden geoefend en aan alle weer worden blootgesteld. Het zelfs aangezicht moet door alle winden, hoe koud ook, worden bestormd en gehard zijn om de koude winter en de snerpende vorst te kunnen verdragen. Zo ook wordt het kind van God niet altijd geliefkoosd en grootgemaakt met liefdesbewijzen. Hij kan niet altijd op die warme schoot gekoesterd worden, noch de borsten der vertroosting zuigen, maar hij heeft lessen te leren die hem als krijgsknecht te stade komen. Wij weten dat de krijgsknecht moeilijkheden en ongemakken te verdragen heeft. Hij heeft ganse nachten neer te liggen op het natte gras, geprangd door felle honger, niet te verdragen dorst, snerpende en bijtende kou. Hij heeft zich af te matten door lange marsen, te horen het gebulder van kanonnen en het fluiten der kogels, het donderen en roepen van hoofdmannen. Hij heeft te zien dat de sabel wordt opgeheven om hem neer te vellen en de schitterende bajonet om zijn borst te doorsteken. Ja, pijnlijke en gevaarlijke wonden te gevoelen. alzo ook met de krijgsknecht in het leger van God. Hij heeft te verdragen honger en dorst, te lijden kou, naaktheid en harde berovingen. Hij wordt beschoten door de schichten der lastering en van vurige pijlen van de Satan. Hij heeft afmattende en verontrustende tochten te maken door een vijandige landstreek, te lijden aan pijnlijke wonden en juist door deze oefeningen te leren om een krijgsknecht te zijn. Alleen voor zover, als hij dus geestelijkere wijze zelf geoefend is, kan hij de kunst en de loosheid van de strijd leren en te weten komen hoe hij te strijden heeft en goede veldtochten kan maken onder de banier des Heren. Tegen de vijanden zijn er zaligheid. Zoals een ouder, wanneer zijn kind oud en sterk genoeg is, dat dikwijls van huis stuurt, opdat het voor zijn loopbaan in de wereld zou gevormd worden, alzo zet de Heere menigmaal zijn kinderen van de schoot, waarop hij ze eerst koesterde, en hij stuurt ze buiten de deur, opdat de stormen des levens tegen hen zouden aanvallen. Door aan deze ongemakken te zijn blootgesteld, begint een kind van God recht te leren wat die rijk en soevereine genade is, waarvan hij eerst een voorsmaak gehad heeft, maar welke volheid en algenoegzaamheid hij nog te ondervinden heeft. Zijn ogen worden daardoor meer opgeklaard om te zien de wondervolle weg van zaligheid door Jezus Christus. En hij wordt bij aanvang onderwezen in en gewend aan die paden der beproevingen en moeilijkheden, waarin de christen pelgrim te wandelen heeft. Nadat de Heere een ziel gezegend heeft met een proef van zijn goede tierenheid en barmhartigheden, gaat hij vaak zijn vertroostingen intrekken. En hij laat daar misschien weken, maanden, ja, soms wel jarenlang tobben en omzwerven in duisterheid en moedeloosheid, zonder haar enig gezegend getuigenis mee te delen. En door deze dingen leert de ziel dat de weg naar de hemel een ruwe en oneffen weg is, omgeven met moeilijkheden en bezet met verzoekingen. Dat het geen gemakkelijke, nauwe weg is, maar een weg welke een dappere en stoutmoedige reiziger vordert, die gesterkt en ondersteund door de kracht en de genade van God tot het einde toe kan volharden. Wanneer hij in deze paden wandelt, dan heeft hij licht nodig. En dan is zijn verborgen uitroep: waar ben ik? Wie en wat ben ik? Ben ik een kind van God? Wandel ik wel op de weg ten eeuwige leven? Soms, als hij eens terugziet op het verleden, dan zegt hij met Job: och, of ik was gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God mij bewaarde. Toen hij zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd en ik bij zijn licht de duisternis doorwandelde, gelijk als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was. Job 29. En in tegenstelling van zijn vorige bevinding met zijn tegenwoordige, zegt hij: och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Zie, ga ik voorwaarts, dan is hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Als hij ter linkerhand werkt, dan aanschouw ik hem niet. Bedekt hij zich ter rechterhand, zo zie ik hem niet. Hij is vol van verwarring, hij weet zelfs niet te zeggen waar hij is, want hij heeft zijn weg verloren en is belemmerd vanwege het verschil dat er in zijn staat is, nu en op die tijd, toen hij zijn gang wies in boter en de rots bij hem oliebeken uitgoot. Nu heeft hij behoefte aan een vernieuwde, een bijzondere ingang van licht in zijn ziel om hem de rechte weg aan te tonen, dat hij daarin is, zowel als hem duidelijk te maken juist de plaats van de weg waar hij is. En wanneer de Heere deze of dergelijke woorden aan hem toepast, zoals: ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet gekend hebben. Wanneer deze woorden door de geest geopend en met kracht uit hem vergezeld gaan, verheft zich het geloof om daarmee te handelen. Daar gaat licht in de ziel op en de ziel ziet waar zij wezenlijk is en dat God vervuld heeft zijn belofte van een arme, blinde, onwetende, reizende dwaas te leiden door de weg die hij niet kende. Dan komen we bij het vijfde punt, hoe Gods woorden de eenvoudigen verstandig maakt. Soms komen wij in een koude, vleeselijke, zorgeloze, afwijkende staat, zodat wij even weinig belang schijnen te stellen in de dingen van God en Christus, alsof wij nooit enig geestelijk gevoel gehad hebben. In deze staat schijnt de ziel gans verloren en bedolven te zijn in wereldse bezigheden of zorgvuldigheden van dit leven. En wat aangaat de wezenlijke godsdienst, hoewel wel de vorm bewaard blijft, die wezenlijke godsdienst schijnt weinig anders te zijn dan alleen maar blote uitwendige schil. Het is alsof alle vlees van de beenderen is afgedroogd en er is niets overgelaten dan alleen het dorre geraamte. In deze tijden heeft de mens licht nodig uit de uitgang van Gods woord, en ook zal hij licht hebben. Maar welk licht zal God hem dan geven? Niet het vriendelijk licht zijns aangezichts, niet het licht van zijn gezegende openbaringen of genadige ontdekkingen der liefde. Dat zou hem niets goeds aanbrengen, want hij heeft andere geneesmiddelen nodig. Hij heeft de roede, niet de kussen der liefde nodig. Hij behoeft de slagen en niet toelachingen, want slagen zijn bereid voor de rug der zotten. De afkerige des harten zal vervuld worden met zijn eigen wegen, en die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt, Hebreeën 12. Wanneer de ziel in deze staat, door de ingang van Gods woord, licht gegeven wordt, dan wordt het duidelijk waar wij zijn en waar wij geweest zijn, hoe vleeselijk, hoe aards, hoe hebzuchtig, hoe hoogmoedig, hoe begraven in de dingen van het tijdelijke en het zinnelijke, hoe duizenden malen denkende, sprekende en handelende op een wijze die iemand, welke God vreest, onbetamelijk is, hoe weinig in hart en geest afgescheiden van deze, die wij eertijds veroordeelden, hoe omwonden in vleeselijkheid en zonde, en hoe vastgekleefd en gehecht aan die vergankelijke ijdelheden van dit leven. De ingang van licht ontdekt ons onze snode afwijkingen, brengt met zich enige hevige en plechtige pijnen van schuld en veroordeling. Jona die vlood van het aangezicht des Heren en hij hoopte veilig te Tarsus aan te landen. Maar wat was zijn daarop volgende stap? Eerst viel hij in slaap, aan de zijde in het ruim van het schip, en daarna werd hij in zee geworpen en door de walvis ingeslikt, en daar bevond hij zich in zielsgevoel in de buik des grafs. Er was maar een hele korte tussenruimte tussen zijn slapen in het schip en tussen dat het wier van zijn hoofd gebonden was. Maar hij kwam niet tot zichzelf, voordat hij in de buik van die vis was. Zo ook bedenken wij in de ogenblikken van plechtige herinneringen, voortgebracht door de ingang van het vonnis der bestraffing, wat wij hebben gedaan, waar wij zijn geweest, hoe wij ons van God afgekeerd hebben, en hoe snood en vleeselijk wij gehandeld hebben. En wanneer de Heere dan een strenge bestraffing en een snijdende vonnis in de conscientie brengt, dan kermt en zucht de verdrukte ziel met de opwelling van bittere overdenkingen. Zij steekt haar mond in het stof met de diepste walging en verfoeiing van zichzelf. Ten zesde dan, wederom zijn daar tijden, wanneer wij in zulk een staat van ons gemoed komen, dat wij geschud en geschokt worden, zelfs met betrekking tot al de waarheden. Wij zien misschien hen die wij hoog kwamen te schatten, geheel de waarheid verloochenen, terugleiden in de wereld. Schipbreuk leidende aan hun geloof, of zelfs sterven in wanhoop. Wij horen of lezen van evangeliedienaars die eenmaal vrijmoedig opstonden om de waarheid te verdedigen, dat ze zijn afgeweken in een ontzaglijke misslag of zijn gevallen in openbare zonden en openbaar geworden als huichelaars. En misschien zien wij hen, met wie wij in het verleden vriendschappelijk omgingen, en dat wij toen dachten in vereniging en gemeenschap der ziel te zijn, misschien zien wij hen openbaar gemaakt als vijanden van de waarheid en haters van het volk van God. En in onszelf is het vol duisternis en ongeloof zijnde, en zo open voor de verwelkende inblazingen van het ongeloof, rusten wij en zeggen wij, bestaat er wel waarlijk iets dat godsdienst kan genoemd worden? Is het allemaal geen bedrog? Deze pilaren te zien vallen, doet zelfs de grond schudden. En wij zeggen, is zij misschien niet een ganse priesterlist? Maar daar komt een plechtige betuiging uit Gods woord, van deze of dergelijke inhoud, zoals uit Romeinen 3, God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig. Wij buigen en vallen in onze harten en consciënties voor het getuigenis, en door de ingang van Gods woord ontvangen onze zielen onderwijs. En het wordt ons duidelijk dat deze dingen al zo moeten zijn en altijd zo in de kerk waren. Dat het Gods wil is dat er koren en kaf, schapen en bokken zouden zijn. Dat de uitverkoren het gekregen hebben en dat anderen zijn verhard geworden. Romeinen 11. Dat God kent degene die de zijnen zijn en dat hij zijn volk zal bewaren door het geloof tot de zaligheid. En hierin berustende verheugen wij ons te blijven bij de onveranderlijke beloften van Jehovah. En te zijn afgewend om te leunen op een arm des vleeses of ons vertrouwen te stellen op mensen. Ten zevende dan nog eens, wij hebben behoefte dat onze zielen van tijd tot tijd teruggebracht worden uit die staat van vleeselijkheid en dodigheid waarin wij zo dikwijls neerzinken. Wij hebben een verlevendiging nodig. Onze harten en genegenheden moeten opwaarts worden getrokken, opdat onze jeugd vernieuwd wordt als die van een arend. Wij wensen onze wieken gepluimd en niet altijd vastgeketend te zijn aan een lichaam der zonden en des doods. Wij begeren enige uitbreiding des harten, verlevendiging van geloof en hoop, een uitgaan van de ziel naar en een geestelijke omgang met Christus. Maar het is alleen de ingang van de woorden Gods in de kamers van onze consciënties die lichtgevende, die ons vertonen kan onze verkiezing in Christus, de reinigende weg van al onze zonden door het bloed van Christus, de rechtvaardigmaking van onze personen door de toegerekende gehoorzaamheid van Christus en onze zekere bewaring in het geloof en de hoop van het evangelie, totdat wij aanlanden in de gewesten van eindeloze zaligheid, om Christus te zien gelijk hij is. En ten achtste dan, soms hebben wij licht nodig tot de paden van werkdadige gehoorzaamheid, waarin wij geroepen worden om te wandelen. En daaromtrent openbaren zich moeilijkheden, welke wij bezwaarlijk kunnen te boven komen. Het rechte pad is in lijnrechte tegenstand met onze natuurlijke wijsheid of onze wereldse belangen. Wij beginnen te vragen, hoe zullen wij in deze vergelegenheid handelen? Hoe zullen wij ons in deze zaak gedragen? Er moet een raadsel worden opgelost, een knoop moet worden ontbonden. Maar wat zegt dan het woord van God? En wat zegt ons geweten? Wat zeggen de influisteringen van de geest? O, zo antwoordt het vleeselijke gemoed, dat is zulke moeilijk pad. Kan dat niet een beetje anders? Is er niet een klein paadje naast de hoofdweg in de wei? Moet dan de voet altijd opengereten worden op die ruwe weg? Mag men dan nooit enigszins afwijken van die nauwe lijn van het gedrag en van de bevelen van het evangelie die aangewezen worden? Mogen wij dan in geen delen en in geen omstandigheid afwijken van die weg? Zouden dan kleine, weinige zonden een mens kunnen verdoemen? En hier legt dan de Satan zijn strikken om de onvoorzichtige wandelaar te vangen, sterk aanhoudend om ons in de zonde te dompelen, door dezelfde wezenlijke natuur en ontzaglijke karakter voor ons te verbergen en ons daartoe te dwingen dat wij zouden zeggen, is het maar geen kleinigheid? En hier wederom geeft de ingang van Gods woorden dan licht, ons vertonende dat recht recht en verkeerd verkeerd is. Dat datgene wat God verklaard heeft dat het zondig is te zijn, eeuwig met zijn heilig ongenoegen bestempeld zal worden. Maar bovenal, de bedriegelijke redeneringen van mensen en listigheid van de Satan laten ze het zoveel mogelijk vermommen en bedekken. Het woord van God is het onfeilbare waarheid. Wat hij daar verklaard heeft, is onder de onderwijzing van de gezegende geest onze enige regel van gedrag, onze zekere standaard van beoefening. En wanneer door de ingang van zijn woord licht is meegedeeld en de ziel bekwaam is zich Goden op te offeren en te wandelen in het pad van zelfverloochening, het kruis op zich te nemen en Jezus te volgen in de wedergeboorte, dan zal hij je haar iets aangenaams influisteren, enige gezegende vertroosting meedelen en de ziel bekend maken dat zij een pad betreedt, het welk ter eeuwige heerlijkheid leiden zal. Ach, dat wij steeds meer en meer van de ingang van Gods woorden in onze zielen ondervinden, om licht te geven. Wat gelukzaligheid, wat vrede zouden wij dan gevoelen in die ingang van zijn woord, gevend ons licht te zien en leven om te gevoelen ons aandeel in dat eeuwigdurende verbond, dat in alles welgeordineerd en vast is. Licht in de verzoenende offeranden van Jezus, licht in zijn tedere genegenheden over zijn dierbare volk, licht in het werk van de Heilige Geest, de zekerheid van zijn onderwijzingen in ons, licht in al die kromme wegen en beproevende paden, in armoede, verachting en haat, licht op en leven onder al de bezwaren en moeite die de weg welke ten leven leidt bezetten. O, hoe gelukkig en hoe vervuld van alles waarnaar de ziel uitziet, zouden wij zijn, indien wij meer van dit hemelse licht hadden, om ons de dingen Gods te vertonen en die met zoetheid en kracht op onze conscientie te verzegelen. Want toch, het is gebrek aan dit licht, de afwezigheid van deze moedgevende stralen, het gemis van die stralen van vertroosting en onderwijs, het welk ons doet worstelen hier en doet waggelen daar, zodat wij bijna niet weten wie wij zijn en waar wij zijn. Vanwege de verberging van des Heren gezegend aangezicht en de niet-ontsluiering daarvan, zodat wij dat niet aanschouwen, en daar barmhartigheid en liefde zien blinken, is het dat wij bij tijden zoveel twijfels en vrezen en mistrouwen en moedeloosheid zijn, dat wij niet weten of wij kinderen God zijn of niet. Omdat wij niet bekwaam zijn op een bevindelijke en inwendige wijze alles te bevestigen wat die woorden, de ingang uw woorden geeft licht, omvatten, omdat wij de vervulling van deze gezegende dingen niet in onze bevinding ontdekken. Daarom zijn wij zo vaak in het onzekere, wat te denken, wat te spreken en wat te doen. Maar evenwel blijft de belofte steeds goed. Indien de Heere onze harten eenvoudig gemaakt heeft, indien Hij ons ontplooit en aan zijn voeten gelegd heeft, eenvoudig begerende om van Hem geleerd en onderwezen te worden, indien Hij ons afgedreven heeft van die vleeselijke staatskunde en schranderheid, die ledige belijdenis en die snode huichelarij, waar we mee duizenden bestempeld zijn, en onze harten geestelijk oprecht voor Hem gemaakt heeft, dan zal Hij zijn eigen belofte vervullen. Haar vervulling steunt op zijn eeuwige getrouwheid, want Hij heeft het voor zich genomen en Hij zal het alzo doen, ja, Hij heeft het gezegd en Hij zal het gewis doen geschieden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.